En zo van, dit gebeurt hem niet nog een keer. Maar binnen 24 uur gebeurt hetzelfde dus nog een keer. Nou, dat had niemand gedacht. En hij zelf ook niet. Dus in die zin, dan denk je wel van, oei, nou, dan kan het nu net zo goed weer gebeuren natuurlijk. Dus lastig.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Max Verstappen won zijn eerste GT3-race direct op de Nürburgring. Maar wat was hier nou het meest opvallende? Verder, met wie zou hij de 24 uur van Le Mans moeten rijden? En we blikken vooruit op de Grand Prix van Singapore. Waarom wordt dit één groot drama? Je hoort het allemaal samen met Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine. Sinds 1994 het race magazine van Nederland. Is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Gerard Bos en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Zometeen hoor je waarom de Grand Prix van Singapore één groot drama gaat worden. Maar eerst nog even terug naar de Nürburgring. Want ene Max Verstappen reed zijn eerste GT3-race en won pardoes. Nou, er is over heel veel over geschreven en gedaan natuurlijk. Maar Jeroen, wat viel jou nou het meeste op?
Het was bizar hoe zijn snelheid was. Ik mocht er van de verslaggeving doen en... Ik reed echt daar naartoe, naar de studio, echt gewoon handen wrijvend. Van eens even kijken wat hoe die daar in die auto... Toen had ik wel de kwalificatie gezien.
Ja, hij werd derde.
Derde, maar daarbij kan je echt zeggen... Je hebt heel veel sectoren daar natuurlijk, want het is een heel lang circuit. In sector 3 is relatief kort, maar ik zag ook zijn onboard van dat stuk. Toen had hij net pech dat de twee van die langzame autootjes... naast elkaar bleven rijden en het snelheidsverschil was heel klein. Dus ja, daar kon hij niet omheen. En daar verloor hij zomaar 5-6 seconden. Makkelijk. Dat kon je ook zien in die tijd.
Okay,
Toen kwam sector 4. Dat is een hele lange sector. Ja, daar was hij natuurlijk weer paars. Dus hij had gewoon pole moeten hebben. Ik heb ook de pole lap gezien. Maar die was... die had gewoon meer mazzel. Dus het was meer pech dat hij geen pole stond.
En de race zelf, Dat was...
Fenomenaal. In het begin al, toch? Ik bedoel, als je vanaf het begin keek, dan wist je al van hoe dit gaat aflopen. Ja, dat kan maar één ding zijn zonder pech en dat is overwinning. Hij was zo dominant in het begin.
Ja, je weet dat eigenlijk als je die Noordslijf... Je rijdt eerst de Grand Prix baan en als je dan die Noordslijven oprijdt, dan wordt het heel smal en snel. En dan kun je eigenlijk, als je ongeveer even snel bent, ook ben je iets sneller, kun je niet meer inhalen. Dus... Ik zei al voor de wedstrijd, als hij gaat proberen de kop te pakken in bocht 1. En kijken, want al die GT-jongens, die weten ook wel hoe je een start doet.
Ja.
Dus ook weer daar, de timing. Je mag voor de lijn inhalen, lichter gaan uit, rondende start. Doet hij normaal natuurlijk ook nooit.
Nee.
Maar gewoon precies de goede timing. En dan ook die slipstream, een beetje sidedraften. Met de zijkant dichter langs rijden, dan uitbreken. En gewoon laat remmen buitenom. Ja, niet normaal. En dan weet je, oké, hij ligt op kop. En dan gaat hij wegrijden.
En hoe?
Ja, als je zijn twee stints analyseert, hij is één keer binnengekomen, nieuwe banden en benzine gehaald. En dan zie je dat hij eigenlijk geen één sector verloren heeft. Dus iedere keer sneller of tijd gewonnen ten opzichte van zijn concurrent. En soms heb je gewoon pech met verkeer, maar tuurlijk, dat maakt allemaal niet uit. En dan was het 5-6 seconden per ronde uitlopen, soms meer. Dus dat was echt... Ongelooflijk.
Ja, en weet je wat ook zo leuk is om te zien dan, als je daarnaar kijkt? Je ziet ineens een andere soort Max Verstappen. Hè? Ik bedoel, dat begint al met een andere helm, ik noem maar wat geks. Maar ook, je ziet een Max Verstappen die bij een pitstop in een auto zit die ineens 45 graden gedraaid staat. Dus hij moet op een hele andere manier wegrijden in een GT3. Hij moet uitstappen om een rijderswissel te doen.
Helpen met
ineens,
het gordeltje
en dan aansnoeren en zo. Dan denk je, dit zijn allemaal andere dingen dan je gewend bent. Het zijn van die kleinigheden die dat dan ook leuk maken om naar te kijken. Je ziet de race op een andere manier weer als Formule 1-fan. En de meeste Formule 1-fans hebben denk ik wel eens GT gezien... of kijken ook wel andere autosport. Dus in die zin is het niet wereldschokkend of zo. Maar het is toch even een andere soort Max Verstappen die je dan in actie ziet. Hè?
Ja, ik vond het ook vreemd. Want ik rijd normaal dat soort wedstrijden. Ik ken heel veel van die teams. Ik ken degene die de interviews doet op de grid. Die staat in één keer Max Verstappen te interviewen. Dus dat was voor mij ook wel echt heel apart.
Ja, mooi om te zien. Uiteindelijk is een voorsprong opgebouwd van een minuut. En toen ging zijn teamgenoot erin. Die Chris Lilhe, wie is dat jongens? Voor degene die hem niet kent.
Ja, dat is een groot e-sports talent hè, van vroeger al. En is 22 jaar, is nog hartstikke jong. Is zoals iedereen begonnen in het karten. Heeft ook een beetje Formule 4 gedaan. Maar is vooral bekend als van iRacing. Zo heeft Max hem ook opgepikt hè, bij Redline. En rijdt, beter gezegd, GT World Challenge. Met Thierry Vermeulen laatst ook nog. Hè.
Ja.
Dus die jongen die kan wel wat. Die kan wel in een echte auto rijden ook. Maar is eigenlijk gevormd door de simracerij.
Ja, Max kent hem echt vanuit dat wereldje. Maar ik moet zeggen, de jongen is echt heel snel. Ja. Als je hem ziet in de World Challenge, dat seizoen wat ze doen met Thierry Vermeulen samen dan. In die Ferrari ook. Ja, dan gaan ze zo verschrikkelijk hard. Dat is echt knap. Dan staan ze vaak voor de fabrieksferraris. En Chris zelf ook. En ook Thierry trouwens.
Ja. Ja.
En dat zijn echt de fabrieksferraris van AF Corse met de fabriekscoureurs erin. Dus die jongen kan echt gas geven. En die zal ook, dat is voor hem ook voorbereiding op volgend jaar natuurlijk 24 uur.
Ja. Ja, je zag ook de emotie bij die gast. Hè? Ja, dat mooi, hij gewonnen. Ja, dus ik bedoel, dat is wel echt. Dat betekent wel echt wat.
Ja, maar het is ook best bijzonder dat je dan dus met een viervoudig wereldkampioen
uit de
Formule 1 dit samen kan doen en winnen. Precies. Ik kan me voorstellen dat het voor hem natuurlijk geweldig is.
Ja, is een jongensdroom natuurlijk. Ja, logisch. Logisch, ja.
En wat leuk feitje ook. Verstappen is de eerste coureur die twee keer achter elkaar wint in twee verschillende klasses. Als we kijken naar andere Formule 1 coureurs. De laatste was, weten we nog mensen, we gaan terug in de tijd.
Nico Hulkenberg. Nee, die won niet.
Nee.
Wacht even. Nee, ja, ik zit meer te denken aan dat iemand die ergens anders in. Dat was denk ik de laatste die nog even zo tussendoor instapt.
Precies, ja.
Oeh, dan moet je ver teruggaan. Naar de
jaren 70 of zo. Hè?
Andretti.
Nee, de laatste was Jackie X. 1972. Ja.
Kijk.
Die won eerst de 1000 kilometer van Watkins Glen en daarna de Grand Prix van Duitsland. Dus zo uniek is het dat iemand uit de F1 wint in twee verschillende klassen.
Ja, en weet je, dat is dus een mooi punt. Hè? Dan is dat zo uniek. En daar zitten heel veel mensen zoals wij en echt miljoenen anderen kunnen we wel zeggen door die streams. 42 miljoen keer bekeken of zo geloof ik. Maar dus ook miljoenen anderen genieten daar ook van. Maar dan heb je toch weer van die zure lui op internet, op social media die wel zeggen, ja, maar Verstappen dit of... En het veld was ook niet zo goed, als ik de kennis mag geloven. Maar dan nog, hè, dat doet niks af van zijn prestatie. Maar ook die mensen die dan weer zeuren van, ja, kan dat allemaal wel? Klopt het wel? Hij is zo snel. Is dat wel allemaal legitiem? En zo. Denk ik, jongens, laten we nou toch gewoon gaan.
Ja, laten we dat vragen aan onze expert. Hebben ze gelijk of niet, Jeroen?
Dat is toch prachtig. De prestatie was ongelooflijk voor mij ook. Ik zat echt te kijken van, dit is bizar. Het veld was wel heel zwak, dat klopt. Dat mag je echt wel bij de 24 uur doen. De 30, 35 GT3 auto's mee. Hier deden er zes mee of zo. Er stond een Porsche Cup auto op plek 4 in de kwalificatie.
Ja.
Dus dat geeft wel aan dat het echt een stuk dunner is. Maar je kan gewoon kijken naar de tijden. En daarbij had je twee rijders achter Verstappen staan. Die stonden voor hem in de kwalificatie overigens natuurlijk. Maar die hadden een vrije rondje.
Ja. En dat zijn maar echt snelle jongens toch? Of,
ja, Frank Stippler, daar heb ik ook de 24 uur bij gereden. Die heeft hem 3-4 keer gewonnen. Okay. 4 keer gewonnen overal. Ja. En die rijdt ieder jaar vooraan. En Kroonje, die had het eronder, of die heeft nog steeds met mazzel het eronder record, geloof ik ook wel. Want het had verbeterd kunnen worden.
Ja.
Maar dat zijn dus twee absolute toppers. En die jongens rijden altijd ook vooraan. Dus ook al doen er 30 mee, of ook al doen er 6 mee. Die staan altijd ergens vooraan.
Ja.
En die zijn de maatstaaf daar. Dus je kan gewoon nog steeds ten opzichte van die jongens ook meten hoe snel Verstappen werkelijk was. Daarbij reed je eigenlijk iedere ronde onder de 8 minuten.
Ja.
En dat zie je nooit gebeuren.
Okay, nee, daarom. En laten we daar dan van genieten. Dat is gewoon als autosportfan. Of je een Formule 1 fan bent of niet. Of wat. Of Hamilton fan op mijn part. Weet je, ik bedoel, het is toch prachtig mooi dat zoiets nog gebeurt.
Nee, tuurlijk. Ja. Maar stel, we gaan het eventjes kopiëren naar de 24 uur volgend jaar. Dan zeg jij, hij staat nog steeds vooraan.
Ja. Nou ja, kijk, daar heb je een top 30 kwalificatie.
Ja.
Dus dan mogen de 30 snelste 2 rondjes rijden. Dan heb je geen verkeer.
Ook okay, gewoon een vrije baan.
Ja. Dat heb ik 3 jaar geleden 1 keer mogen doen. Ook in een Ferrari trouwens. Ja. Dat is zo gaaf. Want dan heb je gewoon, dan is het echt iedere op bocht, randje, alles op het randje. Maar daar rijden de beste coureurs, de GT-coureurs ter wereld. Alle fabriekscoureurs en teams staan daar. En dan zou ik zeker mijn geld zetten voor Paul, voor hem ook. Hoeft niet per se, maar ik denk dat hij er wel staat uiteindelijk. Ja. Grootste kans dat hij er wel staat. Dan is het gat misschien geen 5 seconden, want dat zit heel dicht bij elkaar ook. En dan ben je een beetje afhankelijk van je balance of performance. Dus hoe snel, hoeveel vermogen krijg je auto. Maar hoe die er ook bij staat. Hij doet absoluut mee voor Paul. En ik denk zelfs dat hij zomaar weer gewoon Paul staat.
Ja, mooi hoor. dit wakkert natuurlijk ook wat vuur aan. Maar de andere coureurs natuurlijk in de F1. Hè? We hebben gehoord dat Norris het zou het ook geweldig vinden. Maar die zei van, nou, ik wil me dit jaar nog even focussen op de titel van de Formule 1. Hij zegt, ja, Max heeft natuurlijk wat meer ervaring. Die heeft gewoon 4 op zak. Maar... Alonso zei, ja goed, leuk die 24 uur van de Nürburgring. Hij moet ook zeker mee gaan doen met Le Mans. En Max zei ook van, ja, dat wil ik ook zeker. Alleen die Triple Crown, nou, dat kan gestolen worden. Dat hebben we vorige keer al over gehad. De Indy 500, dat staat niet op zijn bucketlist, zeg maar. Maar wie zouden jullie nog meer daar willen zien? Ik bedoel, Zak Brown heeft gezegd van, wat mij betreft mogen Piastri en Norris meedoen aan de 24 uur van Le Mans.
Ja.
Het zou natuurlijk wel geweldig zijn als er natuurlijk veel meer
Zeker, dat zou mooi zijn. Maar ik kan je vertellen, in Baku had ik een interview met Gabriel Bortoletto.
Ja.
Ja, toen ging het natuurlijk hier ook even over. Het is natuurlijk een maat van Max. Maar die zei ook van ja, dat wil ik ook echt gaan doen. Ik zit echt niet. Mijn droom is nu Formule 1. Ik ben net begonnen hier, dus dat ga ik nu niet doen. Maar als ik die mogelijkheid zou krijgen, zou ik dat ook willen doen. En het liefst samen met hem. Ja, wie niet? Dus ik bedoel, ik sluit niet uit dat je Max krijgt met Formule 1 coureurs misschien wel. Dus samen dat een keer gaan doen. Maar Bortoletto wil dat dus bijvoorbeeld ook gaan doen. Nou, Norris zou het dus wel willen. Ja. Alonso heeft het wel gedaan. Dus Hülkenberg natuurlijk. Dus er zijn genoeg mensen in de Formule 1 die hier wel oren naar hebben, denk ik, hoor.
Ja, zeker. Alleen het is best wel een tijdje geleden natuurlijk. Dus het is mooi dat het nu misschien weer een beetje kan aanmaken, toch? Dus,
ja, het mocht natuurlijk niet van veel teambazen. Zac Brown is een goeie, want die is zelf ook nog in allerlei historische auto's en races en zo. Dus die vindt het allemaal wel mooi.
Ja.
Maar ik denk dat de helft van de grid, en met name ook de dan misschien wat oudere helft, hoewel Alonso dat dan niet is, die vinden het wel druk genoeg. En die willen echt die focus houden. En die jonge gasten, die zitten thuis ook op de sim. Ja, waarom niet in het echt racen dan?
Ja, precies. Ja,
dus het is ook de passie voor die sport. En het is voor hun ook een soort van ontspanning.
Ja, klopt. En dat geldt natuurlijk ook voor andere teams. Als je Ferrari bent en je zet Leclerc en Hamilton, bij wijze van spreken. Hamilton zal het niet doen, denk ik. Maar Ferrari zal het niet met Hamilton doen misschien. Maar een Leclerc in een Ferrari op Le Mans. Nou, dat is toch ook een fantastisch idee.
Ja, natuurlijk.
Ja. Dus ja.
Ja. En natuurlijk ook een hele mooie boost voor die hele sport natuurlijk. Ik bedoel, we hadden vorige keer wel over dat het komend jaar een behoorlijk druk zal worden op de Nürburgring. Maar je ziet het nu al natuurlijk, hè, met deze wat kleinere races, met alle respect.
Ja.
Hoeveel fans erop afkomen, is natuurlijk mooi om te zien.
En hoeveel kijkers.
Ja, er was nog een andere Verstappen die ook nog succesvol was dit weekend. Ja. Jos, die werd Belgisch kampioen. En onze collega Frank was daarbij. En hoe dat allemaal is verlopen, dat lees je in het komende nummer. Wat na de Grand Prix van Singapore uitkomt. Natuurlijk ook leuk dat hij nou ook nog steeds vol met die sport bezig is. Zijn passie. Dat is,
hij vindt het zo mooi. Hij heeft best wel wat nog getest samen met Max ook. Met Porsches en zo.
Ja.
En toen kwam hem een keer tegen ook daar. En toen was hij net begonnen met rally. Maar toen zei hij, dit is het mooiste wat er is. Moet je ook gaan doen. Want toen dacht ik ook, daar hangt een plaatje aan financieel. Want het is als je daar even mee start zomaar voor de lol. Hij doet het echt serieus. Hè? Ja. Serieuze auto's, teams.
Aardig prijs. Kostenpotje natuurlijk. Heb je zelf wel eens in een rallyauto gezeten?
Eén keer historische rally, maar nooit een moderne. En dat is een echt raket. Als je daarbij dat licht uitgaat, als je zo'n stage start, dat schiet gewoon van zijn plaats.
Ja.
Maar je bent natuurlijk ook wel een beetje gek om langs de bomen en ravijnen te gaan op de limit. En dan wie durft het meeste? Dus dat ik heb er wel heel veel respect voor, maar ik weet niet of het echt iets voor mij zou zijn.
Okay. En Jos natuurlijk genomineerd voor Rookie of the Year op zijn 53ste.
Ja, dat is toch ook mooi. Mooi is dat. Ja. Het zal wel terecht zijn als je wint.
Ja. Nou, we gaan zo meteen vooruitblikken op de Grand Prix van Singapore. Maar eerst een aantal stellingen.
Nou, kom maar op.
Okay. Nou, de eerste is niet echt een stelling. Het is meer een open vraag voor jullie. Vooruit. Als Max de 24 uur van Le Mans gaat rijden, dan moet hij dat doen met?
Zomaar uit het mouwtje schud ik de namen Alonso en Nick de Vries.
Nick de Vries, oké. Okay. Ja. Alonso en Max, we weten dat ze er al een beetje over gesproken hebben. Dat speelt ook al een paar jaar. Of het doorgaat als een tweede. Maar
Alonso heeft er ervaring mee.
Ja.
Nick de Vries is een maat van Max, maar heeft ook ervaring. Nu recentelijk doet het goed in principe. Toyota wat minder dit jaar, maar in principe ligt dat niet zozeer aan hem. Dus dat zou mijn drietal zijn.
Nou, ik vind het een mooi lijstje.
Nou, dat dacht ik.
Ik vind het heel moeilijk om echt de namen te noemen, omdat je straks in een programma terechtkomt. Hij moet gewoon in een fabrieksauto zitten die kan winnen. Dus of dat nou een BMW is, dan zit hij misschien wel met een Vrijns op de auto. Of natuurlijk gaat hij de keuze maken met wie die wil rijden.
Ik zou net zeggen, hij krijgt van elke fabrikant een carte blanche om dan die andere
te rijden. Ja, daarom Porsche, die praat met Vettel. Ja. Maar bij een Porsche zou die ook zomaar op een auto gezet kunnen worden. Ja. Dus ik denk dat hij moet echt van die specialisten hebben.
Ja.
Dus of het nou een Kevin Estre is van Porsche. Mm-hmm. Of bij Ferrari een Pierre Guidi. Dat zijn allemaal, er zijn heel veel van die namen.
Ja.
Ja, die moet hij kiezen. Maar ik denk dat het meer afhangt van de auto waar hij, het merk precies, waarmee hij komt te rijden.
Ja.
Het wordt niet Jos in ieder geval.
Nee, nee,
het zou wel leuk zijn, maar goed.
Maar Alonso lijkt me ook. Lijkt me gewoon gaaf.
Daarom. Nou, komen we wel uit.
Ja, vast wel.
Ja.
Oké, de volgende. Sainz verraste in Baku en gaat ons dit jaar nog vaker verrassen.
Eens.
Ja, het was geen one-hit wonder voor hem dit jaar?
Nee.
Oké, dat.
Ik wel vaker, maar ik denk niet dat hij nu vanaf nu alleen maar hele fantastisch. Niet dat hij iets slecht gaat doen of zo. Maar
ja, ik denk het wel. Daar komen we vast zo meteen nog op. Chaos in Singapore bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik denk dat er spelen nog zoveel dingen. Mensen die om een kampioenschap strijden. Jongens die hun plek nog moeten veroveren volgend jaar. Zoals de Lawsons en de Tsunodas en zo. Die onzekere toekomst. Ik denk dat er dan veel dingen gebeuren. En dat daar anderen weer van profiteren. Die dan bijvoorbeeld een zesde of zevende of achtste starten. Zoals de mensen in de Williams. En dan dat Science nog wel eens op een podium komt hoor. Hier en daar. Ja.
Dus jij dicht er meer podiumkansen toe dan Hamilton?
Nou, dat denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat komt niet meer goed. Hamilton niet. Nee, dat komt niet meer goed. Of is dat de volgende stelling?
Nee. We hebben te vaak over Hamilton gehad met de stelling. Okay. We moeten een andere doen. Max Verstappen kan alleen kampioen worden als hij wint in Singapore.
Ja, eens. Ja. Lang, hangt natuurlijk een beetje vanaf als hij tweede wordt en die andere twee liggen eraf. Ja, okay, dan gaat het ook hard.
Ja, wou ik net zeggen. Ik ben het niet mee eens. Want okay. Ik zie er zoiets wel voor me, wat jij nu net zegt. Inderdaad. Dus dat hij niet wint. Maar dat komt, of dat er iemand anders, bijvoorbeeld Norris wint wel, maar Piastri ligt er alsnog uit en loopt Max toch weer in. Dus.
Maar de snelheid die hij daar heeft is natuurlijk wel heel bepalend, omdat het zo'n ander circuit is.
Precies.
Hier kunnen we wel een beetje gaan zien, kijk, ik acht het eigenlijk toch al onmogelijk, maar als hij hier nou ook weer zo'n prestatie neerzet zoals de laatste wedstrijden, dan is het nog niet klaar.
Precies. Nee, maar het heeft toch alles in zich, zo'n twee vechten om een been, derde gaat er mee heen scenario. Ik bedoel, wanneer was het? 2007 of zo? Räikkönen stond ook 60 punten of 68 punten of zo achter met een paar wedstrijden te gaan.
Klopt, met de twee McLaren's.
Ja, dus dat soort dingen, jongen.
En jij ziet wel iets gebeuren zoals in 2017 in Singapore, met Verstappen en de twee... Ferrari straf, maar dan niet Verstappen. Maar dat er zoiets gebeurt. De twee,
moet je voorstellen, die twee Ferraris van toen, dat zijn dan nu twee McLaren's. En de Max Verstappen van toen is dan bijvoorbeeld George Russell, ik noem maar wat. En die gaan er met z'n drieën af. En Verstappen die dan het maximale in Singapore eruit heeft gehaald en met P4 op de grid. En die ligt dan ineens eerste naar de eerste bocht. En zegt, bedankt vrienden, ik ga vast. Aju paraplu. Nou, weer 25 puntjes erbij. Kom maar door. En dan gaan we op naar Amerika en Mexico en zo. Waarom kan hij daar niet winnen? Alleen hier... En Qatar, dat wordt volgens mij een probleem. Maar voor de rest, daar kan hij op elk ander circuit winnen. En Abu Dhabi is een race op zich. Dus ja, ik zie het scenario wel voor mij. En dan, dat klinkt opportunistisch. En dat is het misschien ook wel. Ja. Maar ja, het zou best kunnen.
Zolang het kan, kan het. Dat is,
toch? Of zie jij circuits waar hij nog meer problemen krijgt dan
Singapore? Nee, ik denk dat Qatar precies het lijstje is. En die andere circuits die er komen, die kunnen nog wel eens heel goed uitpakken. En als je dan ziet wat hij de laatste wedstrijden heeft gedaan. Dus in dat opzicht kan hij daar punten goed maken. Maar bij de zwakke banen, daar moet je... Maar ja, Singapore, dat is wel een baan, maar daar kan inderdaad veel gebeuren. He, zo'n startcrash van 17, dat was ook een samenloop van omstandigheden. Ja. Was het ook nog nat, maar er komen eigenlijk drie auto's te dicht bij elkaar. En de buitenste auto's zien dat niet goed. En het was een raceongeluk. En een raceongeluk, dat kan gebeuren.
Ja, daarom. Joh. En je weet toch ook dat je ziet nu toch ook die jongens van McLaren. Dat zijn ook gasten die kunnen nu kampioen worden. En die weten niet hoe het volgend jaar is, hè? En dit is hun kans. En dat speelt ook mee. En Verstappen, die is gewoon, die weet dat het waarschijnlijk niks wordt. En die heeft al vier keer een wereldtitel. Dus die zit vrij relaxed in die auto. Die kan alleen nog maar wat winnen dit seizoen, letterlijk en figuurlijk. Na de slechte fase hiervoor. Dus en die gasten, Piastri en Norris, die krijgen toch een beetje dun door de broek lopen. Dat zie je toch in Baku ook. Piastri maakt fouten die we niet van hem gewend zijn. Ja. Dus ik denk dat het heel anders is dan als je bijvoorbeeld met Lewis Hamilton zou vechten nu. Die zelf al 7 keer wereldkampioen is geweest. En die denkt dan ook van ja, kom maar op, 69 punten is prima. Maar Piastri denkt misschien wel, shit, 69 punten, is dat wel genoeg? En dan ga je
rekenen,
toch,
ja.
Ja, ik moet het nog zien hoor, of die gasten met de druk om kunnen gaan.
Maar goed, de andere kant, wat Jeroen ook aangeeft, ja, deze baan is natuurlijk best wel niet helemaal voor Red Bull. We hebben toen ook gezien dat hij dat jaar alles won en toen ineens in Singapore
liep. Ja, dat ging helemaal niet.
Geen idee, toen was Sainz. Maar Jeroen, wat voor vleugels krijg je als je nu ineens zo'n reeks neerzet? Twee keer winnen achter elkaar. Je pakt nog eventjes tussendoor een weekendje mee te Nürburgring. Die win je ook.
Ja, hij zit er wel gewoon echt lekker in natuurlijk. Maar ik denk dat het bij hem in zijn specifieke geval niet zo heel veel uitmaakt. Omdat hij altijd gewoon het maximale uit materiaal haalt. En in de Formule 1 zag je ook dat natuurlijk Yuki er beter bij zat. Dus die auto is echt verbeterd.
Ja.
Dus in verhouding heeft hij het niet beter gedaan. Maar is het pakket beter geworden. Maar ja, het is wel vaak zo. Als alles loopt bij een coureur. En dan inderdaad nog even zo'n Nürburgring. En ja,
dat een soort van flow van... Nou,
ja, dat heb je misschien niet eens door. Maar dat zal er wel in zitten. Ja.
We hebben bijna de halve voorbeschouwing gehad van Singapore. Eerst nog even de prijsvraag. Want Jeroen, zoals elke week, geven we natuurlijk een mooie prijs weg.
Ja, natuurlijk. Nou, we gaan weer karten. Als je de prijs weet, in ieder geval. Bij ons op de kartbaan, Race Planet, ofwel Amsterdam of Delft. Dus kom maar op met de goede antwoorden. En dan gaan we wat leuks doen.
Zeker. Nou, vorige week was de vraag, benoem alle Grand Slams van Max Verstappen. Nou, uit de vele inzendingen hebben we na een loting Bart Lodewijks uitgeroepen als winnaar. Dus gefeliciteerd. Jij rijdt binnenkort op een van de banen van Blekemolen. En nu de vraag van deze week. Wanneer werd de eerste Grand Prix van Singapore gehouden? Nou, redelijk eitje toch jongens? Niet verklappen, ja. Maar jullie weten het natuurlijk wel.
Twijfel, maar het is voor mij niet meteen.
Okay.
Maar ongeveer wel.
Ja. Ongeveer wel, okay. Nou, weet jij het gelijk of niet? Zoek het even op. Mail je goede antwoord naar podcast@formule1.nl. Dus naar podcast@formule1.nl. Nou, dan krijgen we nu het meest opvallende bericht van Formule1.nl. En dat was toch wel het lang verwachte afscheid van Grosjean in de Haas.
Oh ja.
Een paar dagen geleden. Het was vrij emotioneel als een met tranen in zijn ogen. Want ja, natuurlijk in 2020 in Bahrein ging het helemaal mis. Het is bizar dat hij die crash heeft overleefd. En nu krijgt hij alsnog zijn afscheid in die auto. Hij zou dat jaar afscheid nemen met een speciale helm die door zijn kinderen was ontworpen. Maar die heeft dus voor mij bijna 4 jaar op de plank gelegen. Nu reed hij deze. Ja. En tijdens de test. En hij kwam de pitstraat in. Alle teams gingen een soort erehaag. En natuurlijk wel mooi, hè?
Ja, dat is wel bijzonder, inderdaad.
Ja.
Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen.
Ja.
En alle mensen van toen, of veel van die mensen die er toen bij waren, waren er nu ook bij.
Ja, hè? Klopt. Ja. Dus dat is wel mooi.
Ja, dat is een mooi gebaar.
Ja.
Mooi gebaar.
Maar nog steeds wel een van de meest bizarre crashes natuurlijk ooit, hè, van de afgelopen jaren. Dat je daar levend uit bent gestapt. Ja,
maar alles waar vuur bij is, joh, dat is meteen, en dat is natuurlijk ook gevaarlijk, maar dat oogt ook meteen zo heftig. Hoor. Ik bedoel, dat is toch hetzelfde met het ding van Jos in 94, jongen. Dat weet toch ook iedereen. Goeiedag. En dit was er ook zo een.
Ja, maar die auto lag ook wel op een plek. Die kwam zo ongelukkig terecht.
Ja,
hij kwam overigens wel terecht. ik vind dat het zijn eigen fout was. En ik kwam op een hele rare plek terecht. Want hij raakt iemand, slaat rechtsaf.
Ja. Ja.
En dat is wel ook weer Grosjean. Want als er dan iemand vaak bij de... Ook in IndyCar daarna.
Ik wou net zeggen.
Hij heeft ook GT's gereden voor de Formule 1. Mm. Maar het was wel altijd... Er was altijd wat te doen rondom hem. Dus hij neemt wel veel risico's in wedstrijden. Maar goed, dat neemt nu weg. Dat zo'n crash, dat is natuurlijk niet... Hij wilde zelf ook niet zo crashen.
Nee, tuurlijk. Nee. Maar het was ook niet een van de hoofdvliegers natuurlijk... die we gehad hebben in de Formule 1.
Hij had wel veel talent. Ook voor de Formule 1. Ook GP2 en zo. Hij was echt wel heel goed.
Ja, maar de titel kreeg hij toch wat cadeau in de GP2, maar dat blijf ik bij. Maar daar kunnen we een andere podcast over vullen. Maar mensen die erbij waren hebben zo'n vraagtekens bij hoe snel die echt was in een GP2.
Maar hij was zeker niet slecht. Alleen hij was gewoon niet constant genoeg en vaak incidenten.
Fout inderdaad, of waar we het vorige week ook over hadden in Baku, dat hij eraf werd gereden. Of nou ja, althans... Dat dacht hij. Dat was niet zo.
Nee, maar er was toch ook die engineer vooral. Die toen zei van, het was Ericsson die ons geraakt heeft. Of was hij dat?
Ja, hij vroeg zelf in eerste instantie.
Ja, voor mij zei hij het zelf.
Anyway.
Maar goed, jongens. Singapore komt eraan. Mooie race inderdaad. We hebben al wat dingen besproken.
Chaos. Het wordt chaos.
Chaos inderdaad. We hebben heel veel dingen daar gehad. Grote crashes. Crashgate natuurlijk, 2008.
Ja.
Dat soort dingen. Safety cars.
Hoeveelste Grand Prix was dat eigenlijk in Singapore?
niet te makkelijk maken voor de...
ja.
Ook, even te kijken, maar ook de laatste overwinning van Vettel was ook daar.
Oh ja, joh.
Toch maar een beetje. Kijk maar, altijd leuk voor feesten en partijen.
Ja.
Maar wat vinden jullie van de Grand Prix zelf? Het hele circuit, de hele setting...
Ja, ik vind het mooi. Het heeft wel wat. Hè? Het is een circuit als geen ander. Want natuurlijk zijn er meer stratencircuits. Maar deze heeft de meeste bochten van de hele kalender. Het is ook nog eens een nachtrace. Je hebt de warme omstandigheden. Of zeg maar de benauwde omstandigheden, beter gezegd.
Ja.
Dus het is ook nog een aanslag op het fysieke aspect. Dus ja, en er gebeurt altijd wat. Dus ja, ik zou zeggen nooit meer van de kalender. Zoiets hoort erbij.
Ja.
Ja, toen ik hem voor het eerst zag, dus dat eerste jaar waar we naar zoeken, toen dacht ik wel van, wauw, dit is echt gaaf. Ik was er wel zelf geweest, maar als je ze door die stad ziet rijden en van boven belicht.
Ja, het is supermooi. Ja.
Als je een rondje meerijdt, het is zo intens en dan die luchtvochtigheid daar. En het is niet makkelijk om snel te zijn. Het is wel heel snel, dus dat komt er ook nog bij, want vaak zijn stratencircuits...
Ja.
Ja, toch wel langzaam. Mm-hmm. De nieuwe straatcircuits niet meer Jeddah. Maar
kan het zeggen? Ja,
dus, maar vanuit de historie gezien waren ze altijd eigenlijk een beetje te langzaam. Maar dit is gewoon volle bak. Dus ik vind hem heel gaaf.
Ja.
En in de nacht natuurlijk.
Ja, daarom.
Met een raar schema. Wat voor die teams en rijders ook heel gek is.
Want ze houden voor mij allemaal het Europese schema aan. Hè? Jij bent natuurlijk ook geweest als verslaggever. Ja,
ik was er vorig jaar. En dan... die hitte, de klimaat, zeg maar, die hoge luchtvochtigheid. Ja, maar je doet twee stappen buiten en het zweet loopt over je rug. Terwijl je helemaal niks doet, zeg maar. Ja. Je spant je niet in en toch zweet je als een malle. Dan kun je nagaan hoe dat is voor die coureurs. En dat ritme inderdaad. Kijk, ze houden dat Europese ritme aan. Dus dan slaap je ook op andere tijden. Of beter gezegd, op normale tijden. Maar andere tijden dan daar. Dus het is een heel gekke gewaarwording, die race. Dus een race met heel veel uitdagingen. Zowel fysiek als mentaal, als qua ritme. Noem het maar op.
Ja, nee, ik kijk altijd wel naar uit. Hoor. Dat is echt mooi op de kalender inderdaad.
Ja. De muren staan ook hier heel dichtbij. En dat belooft wat.
Ja, vooral voor iemand als een Piastri. Ik denk toch dat je toch liever nu een normaal circuit zou hebben gehad. Om even dat weg te kunnen spoelen. Nu denk je, kak, moet ik weer.
Ja, absoluut.
Ja.
Hoewel die natuurlijk gewoon... het was de eerste ronde... Maar ja,
de kwalificatie natuurlijk ook.
Het zit wel in je hoofd. En de muren staan dichtbij. Ja. Op sommige plekken is het echt, raak je ook de muren.
Mm-hmm.
Ja. Of zeg maar, schamp je de muur als je snel wil zijn. Dus dat is wel, dat maakt het extra moeilijk.
Ja, toch ook door de manier waarop dit ging in Baku. Als jij nou, als je Piastri bent en je valt uit omdat er een versnellingsbak gaat stuk. Ja,
de breek iets af, je wordt afgekegeld. Maar er waren eigen fouten. Ja.
En ook heel domme fouten. Ik bedoel, de eerste ronde dat je zo op die plek buitenom en met de koude remmen, koude band, dat mag je niet gebeuren, zeg maar. En dat weet hij zelf als geen ander. Maar dat gebeurt, dat gaat dus in je hoofd zitten. Een kapotte versnellingsbak niet, per se. Want ik bedoel, dan kun je niks aan doen. Dat is so be it. Dat is de sport. Dan is het hooguit lullige timing. Maar dit was gewoon lullig optreden van hemzelf. Dus en dat dan uitgerekend daarna meteen weer een stratencircuit komt.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat hij meteen crasht. Maar dan ben je misschien net even die 1% minder op de limiet. En dat is dan ook meteen het verschil tussen P1 of P5.
Ja, vooral nu natuurlijk ze heel dicht op elkaar zitten. Het is natuurlijk wel...
In een kwalificatie bijvoorbeeld, wat weer belangrijk is.
Of zeg je van, we moeten niet zo zwaarmoedig zijn over McLaren. Die staan er gewoon en het is...
Dat is een hem, denk ik. Hoe die zondagavond toen naar bed is gegaan. En hoe die weer opstaat nu. Het lijkt alsof hij er weinig last van heeft. Het lijkt dat hij gewoon zijn schouders ophaalt. Ik heb een fout gemaakt. Ik moet er even van leren.
Ja.
Maar dat kun je, we kunnen niet in zijn hoofd kijken. Dat is het moeilijke hoe die daarmee omgaat.
Nee, want weet je wat het is? Dat klopt, hè? Wat Jeroen zegt, is natuurlijk zo. Het is niet ineens dat hij een prutser is die niet tegen de druk kan. Want normaal is het ook een coole kick. Ja. Dus het kan een incident zijn. Maar wat Jeroen zegt, is precies hoe wij in Baku allemaal in de paddock reageerden na die kwalificatie. Zo van, dit is niet typisch Piastri. Maar... Het gebeurt een keer, weet je, spanning. Maar morgen, let maar op, jongen, dan wordt het nog wat, hoor. Want dan gaat hij van P9, gaat hij wel even de boel op orde stellen. En dan heeft hij alleen met Max af te rekenen, zeg maar. En zo van, dit gebeurt hem niet nog een keer. Maar binnen 24 uur gebeurt hetzelfde dus nog een keer. Nou, dat had niemand gedacht. En hij zelf ook niet. Dus in die zin, dan denk je wel van oei, dan kan het nu net zo goed weer gebeuren natuurlijk. Dus lastig.
Ja, en sowieso het circuit, zowel McLaren, maar ook Ferrari gaat er altijd meestal wel lekker op.
Dat is interessant. Zou leuk zijn.
Maar goed, dat riepen we ook over Baku. Ook echt een typisch circuit voor Ferrari.
Ja. Ja, dat kwam er natuurlijk helemaal niet uit.
Nee, en weet je wat het ook nog is? Kijk, Red Bull gaat hier nooit goed. Hè? Dat weten we allemaal. Maar elke keer als je denkt, zoals bijvoorbeeld Zandvoort... Dat dacht je ook van, dit wordt hem ook niet voor Max. Maar dan is hij toch achter McLaren de beste, zeg maar, van de rest. Dat, zoiets zie ik hier ook wel gebeuren. En dan een foutje van McLaren. Hij is er als de kippen bij om ervan te profiteren straks.
Ja, en sowieso in de race kun je het best wel een beetje spelen met DRS. Dat hebben we natuurlijk vorige keer gezien met Sainz. In die hele batterij achter hem. Dat Russell nog eraf schoot. En, was er weer jaar daarvoor?
Dat was die wedstrijd die Sainz won, toch?
Ja.
Ja, dus dat was zo, toen... zo oppermachtig was dat.
Die echte boel aan het ophouden was, bewust. Ja, dat wordt ook interessant.
Daar kun je best wel een beetje mee spelen natuurlijk.
Daarom. En we hebben het iedere keer over Piastri, maar we hebben het niet over Norris. Hè? Die staat er ook nog tussen. Hè? Die kan ook nog gewoon wereldkampioen worden, maar daar geloven toch ook weinig mensen. Het lijkt wel alsof het nu zo van, het wordt Piastri en anders wordt het Max. Maar Norris, daar hebben we het niet zoveel mee.
Ja, maar zo denkt Piastri niet. En dat maakt het ook wel weer moeilijker. Want die heeft er nu inderdaad een soort van concurrent bij. Een soort van halve concurrent bij. Maar natuurlijk is die strijd tussen die twee, dat is nog steeds waar het eigenlijk om gaat.
Ja.
Wij denken alleen nu ineens van, Max gaat wereldkampioen worden. Maar het gaat natuurlijk nog steeds tussen die twee.
Ja.
Dus om af te ronden, wie staan er op het podium, jongens, komende zondag?
Nou ja, ik denk dat Norris wint. Omdat McLaren toch de beste auto heeft aan. Max tweede wordt. En Piastri niet op podium. En misschien dan een verrassing. Albon, Sainz, noem maar iemand.
Ja.
Maar het zou mij niet verbazen dat er toch weer iets gebeurt daar. En dan ga ik niet zeggen dat ze er met z'n tweeën afgaan. Want dat roep ik elke week en dat gebeurt niet. Dus misschien gebeurt het dan wel als ik het niet zeg. Maar niet dat ik dat hoop, maar... Het kan niet zo zijn dat het gewoon appeltje, eitje, McLaren is de snelste en Piastri en Norris 1 en 2 en Max 3 en er gebeurt verder niks. Dat geloof ik niet. De spanning staat er nu op bij iedereen en dit is zo'n circuit waar veel dingen misgaan. Dat wordt chaos.
Ja. Nou Jeroen, ga daar maar eens overheen.
Ja, nou.
je kunt ook
het
zeggen.
Het wordt compleet en gok, maar ik hoop gewoon dat Verstappen het voor elkaar krijgt. En Leclerc-Russell. Dat is, maar dan ga ik er ook wel vanuit dat het gaat gebeuren, wat je heel vaak voorspelt. Dat ze de keer. Maar ze hoeven er niet samen af te gaan, want je kan ook allebei een keer de muur raken in al die rondjes. En het wordt zwaar, dus of een foutje of net een gekke safety car, waardoor je terugvalt. Inhalen is niet zo makkelijk.
Nee.
Dat hebben we ook gezien. Dus,
komt hij weer. Vorige keer heeft maar één gek rondje nodig. Nu is het een gekke safety car. Ja. Pas op hoor, wat Jeroen zegt. Ja, dat kan zomaar weer eens.
Dat is wel zo. En weet je, het is ook dat een ander kan het je ook aandoen. Hè? Zeker in Singapore. Ja. Ik bedoel...
Piquet, die kon niet meer terug. Oh nee, dat was een ander.
Ja.
Nee, maar een ander kan ook tegen jou rijden.
Ja. Daarom, de marges zijn dun en broos en poep.
Ja. Dus, ik denk dat Verstappen tweede wordt en ik zet een Ferrari op één. Het gaat gewoon een keer gelukken. Ferrari gaat gewoon een keer een race winnen. Dat gaat gebeuren in Singapore.
Maar dan wil ik ook man en paard. Dan wil ik ook welke Ferrari dan. Wie? Hamilton of Leclerc?
Ja. Het moet toch een keer lukken voor Hamilton. Een keer op het podium, jongens. Het zou toch dat hij wint. Maar mijn gevoel zegt toch Leclerc.
Ja. Nou ja, Ferrari heeft, Verstappen heeft ook gewonnen in een Ferrari inmiddels. Hè?
Ja.
Dus, dan moet
ook daar waren natuurlijk mensen aan me riepen van... Maar heeft eerder gewonnen in een Ferrari dan Hamilton. Maar die sprintrace dan? Ja, die sprintrace tellen we dan niet mee. Dat...
Nee, precies.
Dus oké, nou, we gaan het allemaal zien. Nou, jongens, bedankt voor jullie komst weer. Op naar een hele mooie race. Jullie bedankt voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. En volg ons ook zeker op YouTube. En op naar een mooie race. Hoi, hoi!